Lieve mensen, ik mag met jullie een gedeelte lezen deze morgen uit de Hebreeënbrief. De enige brief waarvan we niet zeker weten wie hem geschreven heeft. Maar het is wel een brief met heel veel diepte. En een brief die door de eeuwen heen altijd gezag heeft afgedwongen. En zo toch steeds weer is opgenomen in de Bijbel. En deze morgen wil ik met jullie lezen uit hoofdstuk 4, de eerste 13 verzen. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij, die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft: daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw: zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals er al eerder gezegd is: heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag? Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Wat een moeilijke tekst. Ja, hè? Terwijl ik hem voorlees, zit ik nog steeds te kijken: loopt die zin nou wel goed? Heb ik de goede accenten gelegd? Maar het is grappig dat we dat herkennen met elkaar. De Hebreeënbrief is best een moeilijke brief. Ik zei daarnet al, het is een ontzettend diepzinnige brief. Maar de keerzijde daarvan is dat je soms zinnen een paar keer moet lezen om echt tot je te laten doordringen: oh ja, dit staat er. En het is vanmorgen mijn doel om jullie daarbij te helpen om dit gedeelte wat beter te begrijpen. Want je kunt hier ook verkeerde conclusies uit trekken, als je die al had getrokken. En ik wil jullie graag helpen om vaardig te zijn in het woord, om het woord eigen te maken. Dat is mijn taak, dat ik dat aan jullie mag overbrengen. En zodat jullie er zelf mee verder kunnen. Zodat jullie zelf in de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben tegenover God, en daar eindigden we mee, aan hem, aan wie we rekenschap hebben af te leggen, dat we daarmee met elkaar mogen groeien in ons geloof. Ik vond het wel grappig, de inleiding van morgen voor de kinderen sluit wel een beetje aan bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Had ik het maar anders gedaan? Dat zei Dini op een gegeven moment. Als je nou dingen hebt gedaan en je komt er op een gegeven moment achteraf achter: oh nee, dat had ik niet zo moeten doen. Ik weet niet of je wel eens IKEA-kasten in elkaar hebt gezet. IKEA-kasten zijn altijd zo geweldig. En je denkt van tevoren: ach, dat doen we wel even. En als je net als mij bent, dan ben je soms te trots om dan ook de handleiding, de gebruiksaanwijzing erbij te houden. Herkenbaar, zie ik al. En het is mogelijk, ja. De mannelijke. Oké, de mannelijke variant. Nee, vrouwen houden zich daar netjes aan, dat is waar. Goed, als u zoals ik bent, mannenbroeders. En dan kom je er op een gegeven moment achter, terwijl je die kast in elkaar aan het zetten bent: oh nee, dat had anders gemoeten. En hoe was de volgorde nou ook alweer? Meestal ga je de volgorde verkeerd aanhouden. Maar uiteindelijk breek je hem dan weer af, bouw je hem opnieuw op en dan gebruik je natuurlijk wel de gebruiksaanwijzing. Grappigerwijs, of nee, eigenlijk is het helemaal niet grappig, maar als je naar je leven kijkt, dan kan ik me voorstellen dat je die momenten herkent. Momenten waarvan je zelfs nu nog denkt, had ik dat nou maar anders gedaan? Momenten waarvan je, als je er nog zelfs aan terugdenkt, nog steeds een beetje schaamte kan voelen. Dan heb ik nog over momenten in mijn jeugd, als ik als jochie weer een klunzige opmerking maakte of iets doms had gezegd voor een hele grote groep. En dan voel je natuurlijk die schaamte op dat moment. En dan dacht je achteraf, had ik dat nou maar anders gedaan? Daar gaat dit tekstgedeelte ook over. Had ik het nou maar anders gedaan? Dat wil zeggen, het tekstgedeelte wil eigenlijk twee groepen aanspreken. De ongelovigen en de gelovigen. Nou, het is een beetje raar om dat in een kerk te doen natuurlijk, want als het goed is zijn we allemaal gelovigen en hebben we allemaal de weg tot God gevonden door Jezus Christus, door hem aan te nemen als onze redder en verlosser, door te zeggen, ja, hij heeft mijn zonde op zich genomen. En toch is ook dit gedeelte weer aan een gemeente geschreven en wordt het als een waarschuwing aan de gemeente geschreven. Zo moeten we het gedeelte lezen. Het tekstgedeelte is een waarschuwing voor een verkeerde levenskeuze en een hele belangrijke levenskeuze. Namelijk de levenskeuze om Jezus aan te nemen als Messias. Want dit tekstgedeelte is geschreven aan mensen die bij het Joodse volk hoorden, die uiteindelijk de Messias hebben aangenomen, hebben erkend, maar geneigd zijn om weer terug te gaan naar hun oude weg. Geneigd zijn om toch weer naar het Joodse oude geloof terug te keren. En daarvoor wil deze brief waarschuwen. Doe dat nou niet. En dan wil de hele brief aantonen hoeveel beter het is om deel uit te maken van het nieuwe verbond dat door Jezus Christus gebracht wordt. En dan begint het al in... Oh, ik wilde nog wat plaatjes laten zien over had ik het nou maar anders gedaan. Dit is ook nog zo'n leuke. Even kijken, als die doet tenminste. Auto verkeerd geparkeerd. Kent u de reclame niet? Even Apeldoorn bellen. Ja, hè? Nou, Gods woord centraal. Dat is ons... ons maandthema, en dat gaan we ook nu weer doen, en dat heeft veel te maken met trouw, met het woordje trouw. Vers 1 begint gelijk met, laten we dan nu vol ontzag, vol, ja hier staat, laten we er dan beducht voor zijn, maar in sommige vertalingen staat er, laten we dan vrezen. En vrezen, dan klinkt het net alsof je heel erg bang moet zijn. Alsof je angstig moet zijn dat er iets vreselijks staat te gebeuren. Maar zo is het natuurlijk niet bedoeld. Laten we er beducht voor zijn. Dat betekent zoiets als zorg dat je met een houding van ontzag kijkt naar dat wat hierna verteld wordt. Laten we er beducht voor zijn. Laten we opletten. Laten we er serieus mee omgaan. Laten we niet er te gemakkelijk mee omgaan. Laten we er beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. En daar is de schrijver van deze brief ontzettend bang voor. Dat als we met elkaar op weg zijn als gemeente, dat het, terwijl je om je heen kijkt, het opeens lijkt alsof sommigen van ons de weg die ze ooit gekozen hebben, die ze ooit zijn ingegaan, alsof ze daarin verslappen, alsof ze daarin verzwakken. Laten we opletten met een houding van een ontzag voor God. Ik weet niet of je het op het plaatje kunt zien, maar daar precies in het midden staat een mannetje. Het is natuurlijk mooi dat God daar zo groot tegenover staat. Laten we altijd proberen om God zo voor ogen te houden dat we in een houding van ontzag tegenover hem staan. Daarmee begint dit tekstgedeelte. Want de belofte is nog steeds van kracht. Nou, welke belofte dan? Dat is de belofte om zijn rust in te gaan. Daar zal ik zo meteen nog iets meer over schrijven. Dit tekstgedeelte staat niet op zichzelf. Het is eigenlijk in een groter verhaal. En ik zal het verhaal erbij halen, want dat begint in hoofdstuk 3 van deze Hebreeënbrief. Daar begint de schrijver namelijk te vertellen over het volk Israël. En hij gebruikt daar een voorbeeld hoe het niet moet. En zo wil hij ons waarschuwen dus voor die verkeerde levenskeuze. Hij gaat terug naar het volk Israël dat in de woestijn was gekomen. In de Paranwoestijn, waar ze 40 jaar lang moesten rondzwerven. Misschien weet u het nog wel, dat verhaal. Dat verhaal waarin God uiteindelijk het volk had uitgeleid uit Egypte. Hij had ze de wet gegeven op de berg Sinaï. En op een zeker moment ging het volk verder trekken om het beloofde land, wat hun door heel veel beloftes was toegezegd, daar gingen ze naartoe. En op een zeker moment stuurden ze die 12 verspieders om dat land al in kaart te gaan brengen. En dan komen de 12 terug en 10 verspieders zeggen, nou, ik zou er niet naartoe gaan hoor, want het is daar veel te gevaarlijk. En 2 verspieders, Jozua en Caleb, die zeggen, wij kunnen daarin gaan, want God heeft gezegd dat dit land voor ons is. En dan heb je opeens 2 groepen voor je, waarvan dit tekstgedeelte ook zegt, let op de ene, let op de andere. Er is een groep gelovigen en er is een groep ongelovigen onder dat volk geweest. De groep gelovigen, dat waren natuurlijk Mozes, Aaron, Jozua en Caleb. Die 4. Maar de rest vertrouwde niet op de belofte die hun was gedaan dat God hun het beloofde land zou inbrengen. En omdat ze daar niet op vertrouwden, omdat ze bang waren geworden, blijkbaar door die verslagen van die 10 verspieders, zeiden ze nou, volgens mij moeten we die kant maar niet opgaan, want dat wordt een fiasco. Dat gaat helemaal mislopen. Zij vertrouwden niet op het woord dat hun was gegeven. Ze vertrouwden niet op de belofte. Vers 3. Maar wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen zoals hij gezegd heeft. En dat rust binnengaande wordt vergeleken met het beloofde land ingaan. Het volk Israël zou eigenlijk het beloofde land ingaan, maar omdat dat grote volk ongehoorzaam was en niet geloofde op, en niet vertrouwde op de woorden van God, zei God uiteindelijk in zijn boosheid, nou dan gaan jullie eerst maar 47 jaar in de woestijn rond banjeren. In die Paran woestijn. Er was genoeg water, maar u kunt zich voorstellen dat het geen pretje is om 40 jaar lang in een woestijn rond te trekken. Zolang dat die generatie die ongehoorzaam was geweest uiteindelijk zou sterven. Daarom wordt ook in dit tekstgedeelte weer gezegd, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Dat is wat God zei tegen die mensen die ongehoorzaam waren en die niet geloofden dat God hen het beloofde land zou inbrengen. Maak dus niet de vergissing om te denken dat dit over het hele Joodse volk gaat, want dan maak je een schuiver. Het gaat over dat ene specifieke groepje mensen, of groep mensen, die niet luisterden naar dat woord en uiteindelijk daarvoor gestraft werden. En daarom 40 jaar lang in die woestijn moesten zijn tot ze allemaal tot de laatste man waren gestorven. Tot de laatste man, behalve natuurlijk de 4 die wel geloofden. Die bleven in leven. Dus die rust ingaan, dat wordt vergeleken met het beloofde land ingaan. En die vergelijking, die gaat de schrijver van deze brief voor ons trekken. Kijk eens hoe wij ook op weg zijn om naar het beloofde land te gaan. Dat is eigenlijk wat hij ons probeert te vertellen. Kijk eens hoe wij op weg zijn om die rust in te gaan. En die rust in te gaan is, je zou het op verschillende manieren kunnen zeggen. Je kunt zeggen het beloofde land ingaan. Je kunt zeggen bij God zijn. Je kunt zeggen op de plaats zijn waar God is. Je kunt zeggen daar waar God ons bedoeld heeft. Op allerlei verschillende manieren gebruikt ook dit tekstgedeelte precies of verschillende termen voor precies dezelfde gebeurtenis. De rust ingaan. En die rust die was niet voor het ongelovige volk. Want zegt de psalmist, zegt David, als hij terugkijkt op die gebeurtenis, en hij schrijft het als het ware namens God, 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Dat is een bewijs dat het om alleen dat ongehoorzame stukje deel van dat volk Israël gaat. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart. En zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij nooit binnengaan. Dat is wat er gebeurt als je niet vertrouwt op het woord van God. En dan gebeurt er iets raars in dit tekstgedeelte. Als je daar doorheen leest, denk je, wat heeft dit nou weer met de Sabbat te maken? Opeens begint de schrijver te praten over dat God rustte op de 7e dag van al zijn werken. Wat heeft dat nou weer te maken met zijn rust ingaan? Nou, heel veel. Ik deed een bijzondere ontdekking toen ik bezig was met dit tekstgedeelte. En dat vind ik altijd heerlijk, want daar kan ik dagenlang enorm van genieten. Als we het hebben over de Sabbat, over de 7 scheppingsdagen van God, zoals we die lezen in Genesis, dan wordt er bij de eerste 6 dagen steeds gezegd, en het was avond geweest en het was morgen geweest. En dan de zoveelste dag. Maar weet u bij welke dag dat niet wordt gezegd? Bij de 7e dag. Wist u dat de Sabbat nooit is opgehouden? God is op de 7e dag gaan rusten van zijn werk. En hij nam niet even een ADV-dagje, of hoe heet dat tegenwoordig. Hij kneep hem er niet even tussenuit om even tot rust te komen, omdat hij 6 dagen keihard had gewerkt. de zevende dag, de dag waarop God rustte, duurt vanaf het moment dat hij begon te rusten en die duurt tot op de dag van vandaag en die duurt tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, God is al in de Sabbat, in de eeuwige rust. Zijn rust ingaan betekent dus, en daarom wordt die vergelijking opeens inderdaad duidelijk, zijn rust ingaan betekent dus de rust ingaan waar God al in zit vanaf het moment dat hij in 6 dagen tijd die hemel en aarde gemaakt heeft, maar vanaf de 7e dag aan het rusten is. Die rust, daar doelt de schrijver op. Die rust, daar mogen wij naartoe. Die rust, daar worden wij toe uitgenodigd. Gods Sabbat is nooit opgehouden. Kijk maar wat Genesis zegt. Toen God op de 7e dag zijn werk dat hij gemaakt had, voltooid had, rustte hij op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de 7e dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Niks, het was avond geweest en het was morgen geweest, de 7e dag. Hier eindigt het. De 7e dag, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, de 7e dag eindigt niet. Voor God niet. Daarom zeggen we dat God in de eeuwigheid is. Daarom zeggen we dat wij naar de eeuwigheid gaan. Daarom zeggen we dat wij bij hem zullen zijn voor eeuwig. Omdat God al op de 7e dag is en wij daar nog naartoe gaan. Maar wij zijn dus te vergelijken met dat volk dat die 40 jaar lang in die woestijn zat. En de schrijver zegt, let nou op. Je hebt zo'n belangrijk voorbeeld gekregen van dat volk. En hij spreekt natuurlijk zijn volksgenoten aan die geschiedenis goed kenden. Die geneigd waren terug te gaan naar het oude geloof, maar de Messias eerst hadden aangenomen. Hij waarschuwt ze, denk nou terug aan wat je elk jaar viert, die exodus uit de woestijn, of uit Egypte. Jaarlijks vier je dat feest en denk terug aan hoe het volk uiteindelijk 40 jaar lang gestraft werd. Zorg nou dat het jou niet overkomt. Zorg nou dat het jou niet gebeurt. Want Gods woord, zegt hij dan in vers 12, Gods woord, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. De grootste fout die het volk daar had gemaakt, was dat ze het woord van God hadden gehoord, dat ze het eerst hadden aangenomen, maar later terugkwamen op dat wat ze hadden geloofd. Dat is de fout waar wij voor behoed moeten worden en dat is waarom het zo belangrijk is, om het woord van God centraal te stellen in onze levens. Dat is waarom wij mogen leven uit deze belofte, mogen leven uit deze woorden. Woorden die we dagelijks mogen lezen, woorden waarvan we dagelijks mogen zeggen, die zijn ook bedoeld voor mij. Die zijn bedoeld om mijn leven in te richten. Die zijn bedoeld om mijn eigen gedachten te verbreken en gedachten van God daarin te brengen. Die zijn bedoeld om ons als gemeente onze weg te laten gaan. Zodra we onze eigen meningen en onze eigen gedachten de ruimte geven om die plaats in te nemen, dan gaat het hartstikke mis. Dan gaat het zoals met het volk van God wat in die woestijn terechtkwam en daar 40 jaar lang moest rondzwerven om er uiteindelijk te sterven. Zorg dat je zo niet met het woord van God omgaat. Het is een tweesnijdend zwaard. Of scherper dan een tweesnijdend zwaard. Een tweesnijdend zwaard, ik weet niet of u het wel eens gezien heeft in van die ridderfilms of strips of weet ik veel wat. Daar heb je van die grote zwaarden en aan beide kanten kun je ermee slaan. Aan beide kanten zijn ze scherp. Sommige zwaarden zijn maar aan één kant scherp. Maar een tweesnijdend zwaard is aan beide kanten scherp. En dat geeft je natuurlijk de gelegenheid om meer te slaan. Want als je zo slaat of je slaat zo, beide keren raak je de vijand met de scherpe kant. Ja, het is geen les in schermen. Maar zo werkt het met een tweesnijdend zwaard. En het woord van God is scherper dan dat. Je zou kunnen zeggen, het is nog gevaarlijker dan dat. Kijk uit wat je met het woord van God doet. Want het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest. En het dringt door tot op de scheiding van merg en bot. En daarmee wil de schrijver aangeven, het raakt alles in jou. Of het nou je geest is, of je ziel is, of je lichaam. Alles in jou wordt geraakt door het woord van God en je mag het ook toelaten. Laat het woord van God zo in je werken. Laat het woord van God zo je leven leiden. Maar hou er wel aan vast. Laat het niet los. Zo mogen we zeggen, Gods woord centraal brengt je in die rust. Breng je in die rust die God beloofd heeft. Ik kan zeggen dat is een positieve bemoediging, toch? Als je gelovig bent, is dit een positieve bemoediging waar je vanuit mag leven, waarvan je mag zeggen, wauw, wat geweldig dat ik vanmorgen weer heb gehoord. Dat al die dingen waar God al duizenden jaren geleden over gesproken heeft en over geschreven heeft door verschillende mensen heen, dat dat voor mij bedoeld is. Wauw, wat geweldig dat ik daaruit mag leven. Als je de Hebreeënbrief leest, dan gaat het heel vaak over, hou vol. En er is zo'n liedje wat mijn kinderen vaak zingen. Een van de nieuwste opwekkingsliedjes. Hou vol, hou vast, laat niet los. Dat is eigenlijk wat de Hebreeënbrief probeert te zeggen. Laat je nou niet verleiden om naar je oude levensstijl terug te keren. Als ik het naar ons zou vertalen, dan zou je kunnen zeggen, hou vast aan het geloof. Ga niet terug naar je leven waarin je in de wereld stond en daarvan genoot. En daar vol voor ging en dat helemaal geweldig vond. Maar zorg dat je vasthoudt aan het geloof. Maar je kunt het ook als een negatieve vermaning zien. Het kan een positieve bemoediging zijn, maar je kunt het ook als een negatieve vermaning zien. En op zich is een vermaning niet eens negatief. Kan ook heel goed zijn, kan ook heel positief zijn. Maar het zit hem in het voorbeeld. Wie van de twee groepen wil je nou eigenlijk zijn? Wil je bij die gelovigen horen? Dan komt het goed. Maar wil je bij die ongelovigen horen? Nou, dan zou het wel eens mis kunnen gaan. Betekent dat je dan Gods heil niet zou kunnen ontvangen als je afglijdt? Zou God die jou heeft beloofd dat je gered bent, dat je gereinigd bent, gerechtvaardigd, kun je je heil verspelen? Dat is een belangrijke vraag die je zelf moet stellen. Weet u, het heil blijft wel bestaan. Het heil is er. Het is een feit, het is een gegeven. Aan het heil kunnen wij niks veranderen. Maar we kunnen wel er een rol in spelen door ons steeds af te vragen, hoe verhouden we ons dan tot dat heil? Blijven we aan die gelovige kant of laten we ons afleiden? Laten we ons opslokken door de wereld? De vraag is dus niet zozeer, kan het heil van mij afgenomen worden? Maar de vraag is, hoe ga jij ermee om? En de sleutel die ik je vanmorgen zou willen geven, ja, ik heb het al heel vaak gezegd en het is een open deur misschien bijna, maar Gods woord is de sleutel. Als je wil weten of jij bij die groep gelovigen hoort, meet dat dan af aan hoezeer je aan Gods woord vasthoudt. Hoezeer je Gods woord centraal houdt. Hoezeer je gelooft en vasthoudt dat wat daar staat, dat het waar is. En de vraag die ik jullie vanmorgen zou willen stellen is, heb je een positieve bemoediging nodig? Of heb je een negatieve vermaning nodig? Die vraag kan ik niet voor jullie beantwoorden. Ik weet niet waar jullie op dit moment zitten. Het kan best zijn dat je zegt, oh, gelukkig, vanmorgen ben ik weer bevestigd in dat wat ik van harte geloof. En ik zou bijna willen uitbarsten van blijdschap en van enthousiasme dat het zo is. Maar het kan ook zijn dat je, terwijl je deze preek zit te beluisteren en die tekst hebt gelezen, dat je begint te twijfelen en dat je denkt, ik weet het nog niet zo. Ik weet het niet zeker. Of het wel goed komt. Laat dat gevoel dan maar even bestaan. Want dat kan je de goede richting weer opduwen. En de sleutel die ik je dan meegeef is, zoek het in Gods woord. Gods woord gaat je daar een uitkomst geven. Dus laat dat woord maar open en lees die belofte nog maar eens een keer. Heer, wat geweldig wat hier staat. Is het ook voor mij? Wilt u het bevestigen in mijn hart? Vraag het maar. Je hebt eigenlijk een regelmatige geloofscheck nodig. Die heb ik ook nodig. Als ik door de week mijn activiteiten doe en de vergaderingen doe en de Bijbelstudie mag doen en bij mensen op bezoek mag gaan en al die dingen die erbij komen kijken als je door de week bezig bent, dan moet ik mezelf regelmatig de vraag stellen, wacht even, zit je nog wel op het goede spoor vandaag? En soms schiet dat erbij, dat is zo. En dan heb ik het ook weer nodig dat iemand tegen mij zegt, Daniel, hou nou vast. En soms helpt een dagboek me daarbij. En soms helpt een ander me daarbij. En zegt hij of zij tegen mij van, kom op Daniel. Blijf bidden, blijf vasthouden, blijf de goede weg gaan, blijf het bij God zoeken, blijf nou vertrouwen op God, blijf enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat heb ik ook nodig en dat hebben jullie ook hartstikke nodig. En deze morgen is de vraag, had jij die positieve bemoediging nodig of de negatieve vermaning? En die vraag kun alleen jij zelf beantwoorden. Toen ik bezig was met het tekstgedeelte, zag ik een filmpje. En dat was een filmpje van Martin Luther King. Ik vind dat een geweldige man. Omdat hij tegen veel onrecht wist op te staan in zijn eigen tijd. In de tijd dat er nog heel negatief werd gekeken naar mensen met een donkere huidskleur. In Amerika. En hij stond op voor de rechten van zijn rasgenoten. Mag ik het zo zeggen. En hij deed dat volop staande in het woord van God. Elke keer wist hij weer op de een of andere manier een verbinding te leggen met het woord van God en dat wat er op dat moment gebeurde. Dat was fantastisch. Hij wist elke keer een verbinding te leggen, net zoals de brief van de Hebreeën doet, tussen het volk van God wat wordt uitgeleid. En daarmee vergeleek hij zijn eigen volk, die ook uit de slavernij zou komen, die ook bevrijd zou worden, die ook uiteindelijk zou komen met al die vrijheden die Amerika had. Dat zou hij ook voor zijn eigen volk voor elkaar proberen te boksen. En daar streed hij voor. En op de laatste dag dat hij een preek hield, want hij preekte regelmatig, het was een baptistendominee, vertelde hij precies over dit verhaal iets. Hij zei, wij gaan het beloofde land in. Want mijn ogen hebben de komst van de Heer gezien. Dat is waar hij zijn ogen op gericht hield. Hij wist, Jezus komt eraan. En die brief wil ons er ook aan herinneren. Jezus komt eraan en zorg dat je niet achterblijft. En met dat achterblijven, daarmee bedoelt het tekstgedeelte, dat het te laat is. Zorg dat het niet te laat is. Laat het niet zo ver komen. Neem een voorbeeld. Is het een belofte? Is het die positieve bemoediging of is het een vermaning? Het maakt eigenlijk niet uit, want allebei is het Gods liefde. Gods liefde die jou probeert te bereiken, ook deze morgen weer. Ook deze morgen weer hebben we allemaal het woord van God weer gehoord. En de vraag is, wat gaan we ermee doen? Eigenlijk zou je jezelf moeten voorhouden. Ik ga niet loslaten. Ik ga gehoorzaam zijn aan dat woord van God, want dat is wat misging bij het volk. Ze waren ongehoorzaam, maar ik wil gehoorzaam zijn. Mijn weg zal die zijn van geloof en gehoorzaamheid. Zo wil ik Gods woord centraal stellen in mijn leven. Amen. We gaan zingen.